Ja, fijn dat je er bent. Dat was Mark Gungor. De hele anderhalf uur staat op YouTube. Als je het leuk vindt om een keer het hele stuk te kijken. Dit was 6-7 minuutjes weggeknipt. Lachend naar een beter huwelijk heet het. Over de verschillen tussen mannen en vrouwen. En hoe heerlijk wij het als mannen vinden om even aan helemaal niks te hoeven denken. We zijn bezig met een vierdelige serie over liefde. En we weten allemaal dat het heel gemakkelijk is om verliefd te worden. En daar heb je heel weinig voor te doen, daar moet je een pols voor hebben, heb ik het vorige keer al gezegd. En dan kan je verliefd worden. Maar om liefde te blijven ervaren, moet je bewuste keuzes voor maken. En daar gaat deze serie over. Dan moet je tot actie komen, daar moet je energie in stoppen. En dan moet je, dat gaat allemaal niet vanzelf. Daarom hebben we de vorige twee keer stilgestaan bij twee onderwerpen. De eerste was, liefde is een werkwoord. Dat het gevoel verliefdheid op een gegeven moment ophoudt. Maar dat je toch iedere keer acties moet ondernemen om die liefde, om dat vliegwiel, hebben we het toen over gehad, in stand te houden. En de andere waar we het vorige keer over gehad hebben, is dat liefde gericht is op een ander, niet op jezelf. Dat het niet om wat draait om wat jij wil, wat jij fijn vindt, maar wat de ander wil, wat de ander prettig vindt. En vandaar heb ik jullie ook veel huiswerk opgegeven. En ik ben benieuwd wie er iets mee gedaan heeft. Ik ben net zo'n leraar op school. Heeft iemand iets met huiswerk gedaan? Ja, toch wel. Nou, ik hoop dat... als je het niet gedaan hebt, kan het terugluisteren in de podcast. Maar ik hoop dat iets positiefs is mogen bijdragen. Ik heb alle tweede keren jullie gewaarschuwd dat er moeilijkere thema's voorbij zouden komen. Pieter heeft net al een beetje het gras weggemaaid. Moeilijke thema's komen altijd eigenlijk. En dat is heel logisch, want hier bij de brug willen we contact zoeken met God. En het kan niet waar zijn dat God met alles eens is waar Maarten mee eens is. Als dat zo was, dan heb ik mijn eigen God verzonnen. En het kan niet waar zijn dat er God van het heelal met alles eens is waar jij mee eens bent en alles tegen is waar jij op tegen bent. En dat geldt ook voor de cultuur om ons heen. Er zullen dingen zijn, als God bestaat, dat hij dingen heeft die anders zijn dan wij gewend zijn in onze cultuur. Nou kan ik natuurlijk die onderwerpen lekker omzeilen. En dat verkoopt misschien goed, misschien zitten er dan minder mensen hier in de zaal. Maar bij de brug willen we graag die God ontmoeten en ontdekken en wie hij is. En we willen hem volgen. En ik wil met hem worstelen over moeilijke thema's, zoals vandaag. Vandaag gaan we het dus hebben over dynamiek tussen man en vrouw, voornamelijk in het huwelijk. En we weten allemaal dat als je dat onderwerp gaat bespreken, dat man-vrouw, dat soms wrijving oplevert. Iedereen die langer dan een week verkering heeft gehad, die weet op een gegeven moment dat er soms verschillen ontstaan. Maar hoe kan je daarmee omgaan met die verschillen? En hoe heeft God het eigenlijk bedoeld? En ik weet dat onze cultuur om ons heen heel veel veranderd is. En ik wil met een voorbeeld beginnen. Weet iemand wat er op 10 april 1912... 10 april, nee, waren jullie de meeste van jullie nog niet. 10 april 1912, wat er op die dag gebeurd is? Ik hoor iets hier. Of hoor ik dat erachter? Ja, die heeft aantekeningen. 10 april 1912... Kate en Winslet, hoe heet je? Leonardo DiCaprio. Titanic, ja, mooi. Op 10 april 1912 is er een boot gezonken. Een hele grote boot, de Titanic. Als je die nog niet gezien hebt, een mooie film van gemaakt. De grap is, of de grap, als je kijkt naar de cijfers, 75% van de vrouwen hebben deze ramp overleefd. En maar hoeveel? 20% van de mannen. Driekwart van de vrouwen heeft het overleefd. Kate was niet de enige. En Leonardo was zeker niet de enige die verdronk. Hoe kan dat dan? Konden vrouwen beter zwemmen? Hebben vrouwen door hun vetlaagje onder hun huid misschien een betere weerstand tegen de kou? Grotere overlevingskansen? Nee. De reden dat meer vrouwen en ook meer kinderen het overleefd hebben, is omdat vrouwen en kinderen als eerste van boord mochten. Dat was in 1912 geen discussie. En waarom was dat? Is het omdat vrouwen veel meer waard zijn dan mannen? Of omdat vrouwen niks kunnen? Nee, in 1912 wist je dat als je man was, dat betekent dat je je leven neerlegt voor een vrouw. En in dit geval ga je muziek maken en wacht je tot de boot zinkt als er niet genoeg reddingsboten zijn. Geen punt van discussie in 1912. 15 januari 2009, dat is een moeilijkere datum. Een vliegtuig. In de Hudson. Daar is een film van gemaakt. US Airways vlucht 1549. Vertrekt vanaf New York City, krijgt wat ganzen volgens mij in de motoren, motoren houden op. Vliegtuig landt in het midden van de Hudsonrivier, net buiten New York. Als je die beelden gezien hebt, dan vergeet je nooit meer. Ze hebben het geprobeerd na te doen, hè, simulatoren. Dit kan niet wat die gast gedaan heeft, maar ja, het kan wel, want hij heeft het gewoon gedaan. Net zoals bij de Titanic zegt Sullenberg over de microfoon, vrouwen en kinderen eerst eruit. En dat gebeurt. Terwijl de vliegtuig aan de achterkant zich vult met water, gaan eerst vrouwen en kinderen naar de vleugels. Iedereen wordt uiteindelijk gered. De piloot loopt uiteindelijk nog in zijn zinkend vliegtuig helemaal naar achter toe. Om te kijken dat er niemand verdronken is met gevaar voor eigen leven. Maar waarom doet hij dat als piloot? Omdat hij minder waard is dan de passagiers? Ik denk het niet. Dat was zijn rol. Dat was zijn verantwoordelijkheid. Zijn verantwoordelijkheid als piloot is om te zorgen dat iedereen uit dat vliegtuig kan. Er zijn ook voorbeelden van piloten die heel hard wegrennen bij dit soort crashes. Maar wat gebeurt er nou een paar maanden later? En ik vond het heel typisch in 2009. Een aantal vrouwen suen, hè, die gaan geld eisen, slepen US Airways voor de rechter. Want ze werden niet gelijkwaardig behandeld in het vliegtuig. Dat vind ik bijzonder. De conclusie die deze vrouwen trokken is, omdat we anders behandeld worden, zijn wij minder waardig. Dan denk ik, nou, de volgende keer blijf maar lekker achterin staan als je dat vindt. Dus dan moet je even een disclaimer van tevoren doen. Vrouwen en kinderen die gered willen worden, mogen eruit. De vrouwen die zich dan moeilijk gaan vinden, die mogen dan achterin gaan watertrappelen. Maar goed, in onze cultuur denken we dat. Dan denken we heel vaak dat als we niet gelijk zijn of gelijk behandeld worden, dat we meteen minder waardig zijn. Maar mijn betoog vandaag is, en Mark Gunger heeft er al het begin aangegeven, we zijn niet gelijk. Kijk maar in de spiegel. We zijn niet gelijk, man en vrouw. We zijn anders. We zijn uniek toegerust door God, met sterke en met minder sterke eigenschappen. Maar we zijn wel absoluut gelijkwaardig. De Bijbel zegt dat zowel man als vrouw gemaakt zijn in het beeld van God. Het imago Dei noemen ze dat. Man en vrouw, alle twee, evenveel mogen wij iets uitstralen, iets afbeelden van wie God is. We zijn gelijkwaardig, maar we zijn niet hetzelfde. En daarom is dit onderwerp niet alleen belangrijk voor de getrouwde mensen die hier zitten. Ik zal de getrouwde mensen denk ik voornamelijk aanspreken vanochtend. Ook niet voor de mensen die nog gaan trouwen, waar het ook wel interessant voor is. Maar dit gaat over wat het ten diepste betekent, over wat man zijn en wat vrouw zijn betekent. Als je nog single bent, luister goed. En denk na over hoe je het beste kan voorbereiden op een relatie. Wat zoek je straks in een man of een vrouw? En misschien ben je getrouwd geweest. Heb je al ervaring en ben je nou niet meer getrouwd? Dan wil ik je vragen, gebruik je ervaring om ons te dienen. Kijk eens om je heen, waar zie je het al misgaan? Waar gaat het goed? En hoe kan je erbij helpen? De tekst vandaag, een moeilijke tekst. Ik heb ook niet de makkelijkste vertaling gekozen. Ik denk, ik laat hem even lekker binnenkomen. Komt uit de Bijbel. En een brief, weer geschreven door Paulus. Ik heb vorige keer gezegd, Paulus was een man die 2000 jaar geleden allemaal kerken neerzette, planten. In Europa, in Turkije. Hij was een volgeling van Jezus. En hij heeft in Efeze, misschien ben je er wel eens geweest, in Turkije, heeft hij een kerk daar gestart. En toen hij verder reisde, schreef hij een brief terug naar die gemeente in Efeze. En daar gaat een stukje van vandaag, staat ook in je programma. In de Bijbels die op tafel liggen, kan je ook meelezen. Kan je ook een stukje ervoor en daarna lezen als je wil. Kan je ook zien wat ik weggeknipt heb. Staat op pagina 382 van de Bijbels op tafel. En die brief... Dit stukje van de brief begint als volgt. Paulus schrijft, wees elkaar onderdanig in de vrezen God, uit ontzag voor God. Kijk, en dat is nou precies wat we de vorige keer besproken hebben. Dat liefde een werkwoord is, dat het niet iets passiefs is, maar iets actiefs. Ook hier is een opdracht, wees elkaar onderdanig. In andere vertaling staat gehoorzaam, mag je ook invullen, als je dat woordje onderdanig niet prettig vindt. En liefde was gericht op de ander. En dat is ook de reden dat je de ander hoger mag achten dan jezelf. En als je de ander hoger acht, is deze zin van Paulus eigenlijk heel logisch. Wees elkaar onderdanig. Denk niet te hoog van jezelf. Acht de ander belangrijker dan je bent. De vorige keer ging het over wat breder, over vriendschappen ook. Maar deze tekst gaat specifiek nou verder over het huwelijk. En nou komt de tekst. Vrouwen. Wees uw eigen mannen onderdanig, of gehoorzaam, zoals aan de Heere, want de man is het hoofd van de vrouw,
zoals ook Christus hoofd van de gemeente is. Hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente, de kerk, aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. Nou, ik denk dat die bij een aantal van jullie wel binnenkomt. Onderwerpen staat er ook, gehoorzaam zijn. En bij een aantal van jullie heeft nu al jeuk. En dat weet ik, want ik praat wel eens met mensen. En die zeggen, nou, die teksten, waar gaat dit over? Maarten, onder welke steen heb jij gezeten de afgelopen 50 jaar? Dit kan je toch niet meer voorlezen in 2016? Dit is niet meer van deze tijd, hoor ik dan mensen zeggen. En dat klopt. Maar wat wel van deze tijd is, is dat huwelijken heel snel kapot gaan. 40% van de kinderen in mijn dochtersklas hebben ouders die niet meer bij elkaar zijn. En dat zeg ik niet om ze te veroordelen. Ik ben hier niet om mensen te veroordelen. Maar als ik iets kan aanreiken om te voorkomen dat het in jullie huwelijk fout gaat, dan zal ik echt mijn uiterste best doen om dat te doen. En in mijn voorbereiding de afgelopen week, dus over dit thema, mijn lange voorbereiding deze week, heb ik echt al mijn woorden gewogen. Omdat ik weet hoe gevoelig dit onderwerp is. Omdat ik weet dat er mensen vandaag niet zijn vanwege dit thema. Omdat ik weet hoe gemakkelijk het is om heel negatieve gedachten te kunnen krijgen bij deze tekst. Zeker als vrouwen net, hè? Oh, ik ben minder waard dan een man. Oh, dus een man mag bepalen wat ik moet doen. Oh, we gaan weer terug naar de tijd dat vrouwen onderdrukt werden. Oh, ik ben gewoon een miep achter een aanrecht. Dat is niet wat ik wil zeggen vanochtend. En als je dit soort gedachten hebt nu en heel defensief zit, wat ik me heel goed voor kan stellen, dan wil ik je vragen om dat toch te proberen te parkeren. Dat is niet wat ik wil zeggen. Dus kan je je openstellen voor wat ik wel probeer te zeggen vanochtend. Als ik spreek over de verantwoordelijkheid van, en of de rol van man en vrouw in een huwelijk, heb ik meer de correctie van mannen op oog, omdat ik denk dat daar het eerste misgaat. En dat zou je wel merken vandaag, want ik ga denk ik een kwartier praten tegen de mannen en de laatste 5 minuten tegen de vrouwen. Nicole en ik hebben een aantal jaar geleden huwelijksvoorbereiding mogen doen met 10 stellen die op weg waren naar het huwelijk. Geweldig, ik krijg ook alle uitnodigingen voor alle feestjes. En deze tekst, Efeze 5, kwam altijd voorbij. Altijd voorbij. En bij het begin, als ze die tekst lezen, dan zag ik zo'n glimlach op het gezicht van de mannen. En de vrouwen keken een beetje benauwd. Soms zelfs heel verontwaardigd, die keken niet benauwd, die waren het gewoon niet mee eens. Maar als ik dan uitgelegd had van wat daar nou stond, dan keken de mannen een beetje sip op het einde. En ik zag een glimlach op een aantal gezichten bij de dames. Hier staat niet wat je denkt dat hier staat. Maar ik wil eerst de tekst uitlezen en dan ga ik wat erover zeggen. De tekst staat namelijk verder. Voor de mannen, heren, let op. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad, door het woord, opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat ze heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben, als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Kortom, ook u moet, iedereen in het bijzonder, uw eigen vrouwen net zo lief hebben als uzelf. De laatste zijn wel voor de vrouwen. De vrouw moet ontzag, respect hebben voor haar man. Een paar observaties over deze tekst. Hier staat niks over praktische invulling van taken. Hier staat niks over wie de afwas doet. Hier staat niks over wie de kameel moet wassen. Hier staat niks over wie moet zorgen dat het gras gemaaid is. Hier staat wel een kader over verantwoordelijkheid, maar niet over de invulling. Mijn tweede observatie over deze tekst is dat hier iedere keer staat eigen mannen, eigen vrouwen. Niet dat vrouwen in het algemeen onderdanig of moeten gehoorzamen aan mannen. Of dat mannen alle vrouwen, inclusief de buurvrouw, lief moeten hebben. Dat staat hier niet. En dat betekent als je ongetrouwd bent, dat je in ieder geval nog een keuze hebt. Hier staat je om maar 1 man te vinden, dames. 1 man voor wie je respect hebt. En wie je toevertrouwt, waarbij je het veilig vindt om hem te laten leiden. 1 man, de hele wereld. Ik heb heel lang rondgelopen met de vraag, jaren geleden, waarom dit er nou zo staat. Waarom Waarom zou God zoiets opschrijven? Wat is de achterliggende gedachte achter zo'n tekst? En ik ken God niet voldoende. Ik heb niet met hem gesprek gehad en hij heeft het aan mij laten zien. Dus ik denk niet dat ik het totale antwoord heb. Maar ik heb wel iets ontdekt de afgelopen jaren. Wat voor mij een enorme eye-opener was. En dat was het volgende. De mannen krijgen de opdracht om vrouwen lief te hebben. Het staat 3 keer in de tekst. Hè? Mannen, heb je vrouwen lief? Nergens staat er, viel mij op een gegeven moment op, dat vrouwen hun man lief moeten hebben. Dat is heel raar. Dus ik ben gaan studeren. Hè? Blue Letter Bible, kan je Griekse woorden, kan je alle teksten zoeken. Staat nergens in de Bijbel dat vrouwen hun man lief moeten hebben. En dat mannen hun vrouw lief moeten hebben, staat er, heb ik opgeschreven, voor mij staat het 6 of 7 keer erin. Ik denk, dat is raar. Hoe kan dat toch? Hoeven vrouwen en man dan niet lief te hebben? Maar het is wat minder raar als je realiseert dat het voor vrouwen redelijk makkelijk is. Dat het makkelijk vanzelf komt om een man lief te hebben. Er zijn heel weinig mannen hier in de zaal die twijfelen of een vrouw een lief heeft. Moet je eens opletten. Moet jij een man vragen, twijfel jij er wel eens aan dat ik jou lief heb? En dan zullen de meeste mannen zeggen, nee. Je vindt me soms niet aardig of zo, hè? Dat ervaar ik wel. Maar dat je niet van me houdt, dat is voor mij geen vraag. Terwijl andersom, mijn vrouw heeft het vaak nodig. Die wil graag horen dat ik van haar houd. Die wil zien dat ik van haar houd. Dus daar moet ik wel iets voor doen. Dus vrouwen hebben volgens mij die opdracht helemaal niet nodig. Die hoeven helemaal niet te horen dat ze een man lief moeten hebben. Want dat doen ze al. En je hoeft geen opdracht te krijgen van God voor iets wat je toch al doet. Mannen hebben die opdracht wel nodig, dames, toch? Mannen hebben die opdracht nodig om een vrouw lief te hebben. Zouden jullie niet willen dat je man er meer voor zou doen? Of wat vaker zou zeggen, of wat beter zou laten blijken dat hij jou lief heeft? Waarom krijgt de man dan die opdracht? De man om liefdevol, om zelfopofferend verantwoordelijkheid te nemen. Omdat dat heel moeilijk is voor hem. En als je kinderen hebt, weet je dat. Als ik naar mijn eigen leven kijk. Vroeger hadden we luiers, hè, want ik genoeg kinderen hadden, allemaal kinderen. Dan rook ik wel eens een vieze luier. En dan wist ik, als ik dat laadje even dicht deed en me ging focussen op mijn volgende laadje, als ik maar lang genoeg dat probleem links liet liggen, dan had dat kind plotseling na een paar uur een schone luier aan. Dan was het klaar. Waarom? Omdat mijn vrouw uiteindelijk die verantwoordelijkheid wel pakte. En ik niet. Maar het risico dat die vrouw loopt als ze dat doet, om iedere keer die verantwoordelijkheid op zich te nemen, is dat ze haar man op een gegeven moment als een kind gaat behandelen. Dat is 1. Dat ze gaat overheersen soms. Maar het belangrijkste is dat hij lui gaat worden. Hij gaat achteroverleunen. Het wordt toch wel gedaan. Waarom zou ik het doen? Zij kan over haar grenzen heen gaan. Door iedere keer die verantwoordelijkheid op te nemen voor dingen die eigenlijk niet op haar bordje liggen. En daarom is voor mij die opdracht aan die vrouw. Om haar man te respecteren. Om hem te laten leiden. Om hem te helpen om die verantwoordelijkheid op zich te nemen. Niet omdat ze het zelf niet kan, ik denk dat ze het zelf, vaak zelfs beter kan, maar omdat hij het anders niet doet. En welke zin eindigt de Gungor mee? Hij zei, er is niets wat een vrouw zo irriteert als een man die niks doet. Ik weet niet of dat waar is, ik ben geen vrouw, maar ik kan me dat wel voorstellen. Maar als je zelf gaat overheersen, als je zelf iedere keer de verantwoordelijkheid naar je toe trekt, dan krijg je uiteindelijk een man die niks doet. Die graag in zijn lege laadje zit. Als we allebei onze rol oppakken, goed oppakken, dan komt die ander tot bloei. Dan pakt hij verantwoordelijkheid op, dan leidt hij. Dan ervaart zij liefde en daar bloeit zij van op. En als gevolg daarvan kan zij hem respecteren. En hij voelt dat, hij ervaart dat. Respect is de liefdestaal van mannen. En dat is ook de strekking van Efeze 5. Als je je vrouw lief hebt, heb je jezelf lief. En word je meer één. Dan vul je elkaar aan en zit je minder te concurreren met elkaar. Nou wil ik heel praktisch worden. Eerst met de mannen. Hoe ziet het eruit? Wat betekent dat dan om liefdevol hoofd, hè, dat is ook zo'n mooi woord, te zijn? Een hoofd is een liefdevol, dienende leider die verantwoordelijkheid op zich neemt voor zijn gezin beschermt en ook voorziet in de behoeften van zijn gezin. Liefdevol, dienend, opofferend. We hebben de vorige keer ook gezegd, je leven geven, sterven aan jezelf. En dat betekent dus dat je nooit een totalitair leider kan zijn die alles beslist en zijn wil oplegt. Dat je ook niet alles kan delegeren en gewoon lui achterover gaat zitten en de commando's uitdeelt. En dat je ook nooit dit kan claimen. Je kan nooit zeggen, maar ik ben hoofd. Er staat namelijk geen opdracht aan een man om hoofd te zijn. Lees de zinnen maar terug. De vrouwen moeten gehoorzamen, maar je kan het nooit omdraaien en zeggen, jij moet gehoorzamen. Dat was geen opdracht aan jou om dat te zeggen. Er staat een opdracht aan jou, mannen, om je vrouw lief te hebben. En een van de manieren waarop je je vrouw lief hebt, is door verantwoordelijkheid op je te nemen. Ik ben nu redelijk lang getrouwd, volgens mij al 16 jaar. En soms zijn er momenten dat je er niet uitkomt met z'n tweeën. Hebben jullie misschien niet? Ik heb dat wel eens. En dan heb ik het niet over gemakkelijke zaken. Hè? Soms weet je niet wat je moet eten vanavond of welke film je moet kijken. Dat zijn gemakkelijke zaken. Heren, dat is heel simpel. Laat haar kiezen. Uit liefde voor haar. Als zij vis wil eten vanavond, of vegetarisch nog erger, dan eet je vis vanavond of vegetarisch. Geen biefstuk, helaas. Als zij een romantische vage chickfilm wil kijken zonder enige actie, dan kijk je vanavond een romantische vage chickfilm. Makkelijk. Dat levert je uiteindelijk een gelukkige vrouw op en we weten allemaal happy wife, happy life. Dat is gewoon zo waar. Dat is niet sterven aan jezelf waar Paulus het over heeft. Hè? Dat is gewoon geen biefstuk eten vanavond of een rare film kijken. Dat is gewoon verstandig doen en deze tekst in de praktijk brengen. Je vrouw liefhebben is jezelf liefhebben. Maar nu de moeilijke beslissingen. Hoe ga je om met beslissingen over wanneer je gaat trouwen, waar je gaat wonen, waar je gaat werken. Of je wel of niet dat carrièreaanbod pakt. Of je kinderen wil hebben en hoeveel. En of je een huis moet kopen waar je gaat wonen. Het zijn allemaal heel moeilijke beslissingen als je daar niet samen over uitkomt. Bij ons thuis geldt, de beslissing of iets moeilijk of makkelijk is trouwens een makkelijke beslissing. Dus mijn vrouw mag altijd roepen, dit is een moeilijke beslissing, die voor jou. Zij mag altijd kiezen om niet te beslissen. Maar als je er niet uitkomt, dan word je opgeroepen om één te zijn. En je moet je hard voor werken. En meestal lukt het ook wel. Meestal kom je er samen echt al uit. Maar soms kom je niet tot overeenstemming. Stemmen helpt niet met z'n tweeën. Of je moet een oneven aantal kinderen krijgen. Dan kan je misschien nog iets manipuleren daar. Dat je wel met z'n allen kan stemmen. Maar dan zegt God, je komt er samen niet uit. Heren, als hoofd van je gezin. Wat er ook gebeurt. Wat jullie samen kiezen. Jij bent verantwoordelijk. Jij bent verantwoordelijk. Dan kan je een paar dingen doen. Het slimste is om even te wachten. Wacht op je vrouw. In sommige gevallen zal God jou inzichten geven. In sommige gevallen zal hij haar inzichten geven. Je hart veranderen. Heel veel gevallen, als je even niet op dat moment besluit, kom je uiteindelijk toch samen tot een overeenkomst. Hartstikke mooi. Waar je alle twee vrede bij hebt. Waar je ook alle twee achter staat. Soms lukt dat niet. Dan kan je ook iemand anders erbij betrekken. Misschien een ouder iemand, een wijzer iemand. Hier in de brug willen we graag open zijn, eerlijk naar elkaar. Ook dat we niet allemaal een geweldig leven hebben. En dan mag je op Facebook laten zien hoe geweldig je leven is. Maar in onze at-homes proberen we toch een beetje te delen van de kant in ons leven die wat moeilijker zijn. En dan mogen we om hulp vragen aan elkaar. Gewoon aan iemand. Hé, hoe zouden jullie ermee omgaan? Ga naar een ander stel. Ga eens kijken hoe zij ermee om zouden gaan. Vaak werkt dat. Maar soms heb je geen tijd. Moet er nu een beslissing gemaakt worden? En ben je er samen niet uit? Maak dan de beslissing, heren. Zeg, we gaan rechtsaf. Nadat je goed hebt geluisterd naar je vrouw. Nadat je goed hebt geluisterd naar God. Wetend dat jij verantwoordelijk bent voor de uitkomst van de beslissing. Dit moet op je schouders drukken. Dit is een last. Als je nu denkt, yes, I'm the boss, ik mag zeggen welke kant op gaan, heb je er niks van begrepen. In die laatste categorie, ik zei net, ben 16 jaar getrouwd, Nicole en ik zijn al 22 jaar samen, heb ik er maar heel weinig van die laatste categorie gehad. Die eerste twee, wachten of iemand anders om hulp vragen, gaat meestal goed. En ik denk dat als je een andere getrouwde stellen vraagt van hoe vaak kom je nou echt niet uit met z'n tweeën, waar hij zijn beslissing oplegt, kom maar sporadisch voor. Dat zou maar sporadisch voor moeten komen. Maar ik wil toch eentje delen om het even heel praktisch te maken. In mijn leven, het afgelopen jaar, de meeste van jullie weten, mijn vrouw heeft een burn-out. Die zit thuis. En het is heel raar en frustrerend ook, moet ik zeggen, dat ik weet dat God, een almachtig God, die de kracht heeft om Jezus uit de dood te laten opstaan, die haar die kracht ook wil geven, maar haar niet de kracht geeft om gewoon boodschappen te doen bij de Jumbo. Ze zag er deze zomer ontzettend tegenop dat ja, ik kon geen 6 weken vrij nemen en de kinderen waren 6 weken thuis. Dus ja, we hebben jongens, die zijn gewoon van nature lekker druk. Dus we hebben het gehad over kinderopvang, over buitenschoolse opvang, over ja, konden we de jongens niet ergens onderbrengen van de zomer. En Nicole was tegen. Waarom was ze tegen? Ik snap het wel. Ik denk dat ze het als een stukje falen ervaarde. Ze is gestopt met werken toen we kinderen kregen. En nou zou ze, nou de oudste is nou 13, na 13 jaar, in één keer die zorg die zij aan onze kinderen geeft, aan een ander moeten laten overlaten. En dat vond ze moeilijk. Maar de zomer kwam eraan, dus ik kon niet zeggen, we wachten een paar maanden. Dus uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt. En onze jongens zitten nu nog steeds eigenlijk in de BSO. Dat is allemaal perfect geregeld. Ze is nu ook, ze leest mijn preek, hè? Ze schrijft een zinnetje erbij dat ze daar dankbaar voor is. Voor die keuze die ik gemaakt heb voor de zomer. En het geeft haar nu ook de ruimte die ze nodig heeft om verder te herstellen. In dit voorbeeld ging het er nou om dat ik als hoofd van mijn gezin Nicole dwing om allerlei dingen te doen die ze niet wil. Die alleen goed zijn voor mij. Nee, ik werd geroepen om haar te beschermen, om haar te dienen, om haar lief te hebben. Dus ik moet uitzien naar wat het beste is voor haar en voor ons gezin. Op dezelfde manier zoals Jezus dat ook gedaan heeft. Hij heeft zijn leven geleefd als voorbeeld voor ons. Hij is gestorven. Hij is opgestaan. En als mannen worden wij geroepen om op die manier ons leven neer te leggen. Om als hem te zijn. Zo hoog ligt die lat. We moeten als Jezus zijn. Nou, die lat ligt heel hoog. Voel je dat ook? En als we dat soms een heel klein beetje bereiken. Dat we liefdevol kunnen zijn. Dat we nederig kunnen zijn. Dat we dienend kunnen zijn. Dan maakt het ook een heel stuk eenvoudiger voor onze vrouwen. Om ons te respecteren. Om ons aan hun kant te gehoorzamen. Onderdanig te zijn wat er stond. Wat zijn je taken? Nou, ten eerste, bemoedig je vrouw, bemoedig je kinderen. Geef complimenten. Breng tijd met ze door. De afgelopen week heb ik heel erg gehamerd op die date night met je vrouw. 1 keer in de week, een kruisje in de agenda. Maar ook daddy dates met de kinderen, 1 op 1, even tijd. Leuke dingen doen, herinneringen maken. Goede gesprekken hebben. Corrigeren. Vermaan de kinderen en straf waar nodig is. Dat is ook jouw taak. Soms is het makkelijk om te denken, dat doet zij wel, dat doet zij ook wel. Maar het is jouw taak. Beschermen. Als er een inbreker in je huis is, ga je niet loodjes trekken wie er naar beneden gaat en wie er in de kast zich gaat verstoppen. En dan lach je, maar als je het gelijk wil hebben, dan moet je dat wel doen. Hè? Dat doe je niet. Het is jouw taak, mannen, om te beschermen. Jij gaat naar beneden en als je het overleeft, dan heb je mazzel. En als je het sterft, dan is het een eervolle. Dat is eervol, toch? Nou, ik vind dat niet erg. Nou, dat weet ik niet. Maar het is eervol. Ben je gestorven voor je gezin, dan krijg je de voorpagina van de krant, haal je ermee. Dat is een eervolle manier om dood te gaan. We zijn gelijkwaardig, maar we zijn niet hetzelfde. We hebben niet dezelfde rol. Beschermen, dienen, liefhebben. En iedere man, heb ik ook al vaker gezegd, iedere man hier zou sterven voor zijn vrouw. Dat weet ik zeker. En Jezus zegt, er is geen grotere liefde dan dat. Dan dat je je leven neerlegt voor een ander. Alleen niet alle vrouwen ervaren dat zo. Nu de vrouwen. Ik heb genoeg gesproken tegen de mannen. Wat betekent dan gehoorzaam zijn, onderdanig zijn, allemaal verlastiger worden? Dat betekent dat je op een respectvolle manier het mogelijk maakt voor je man om leiding te geven. En heel veel vrouwen, ik heb een keer bij jonge meiden gevraagd van wat zoek je nou eigenlijk in een man? Heb ik een enquête gedaan, waar we allemaal meiden van rond de 20 denk ik. En dit kwam naar boven. Dat ze graag willen hebben dat hij initiatief nam. He, die prins op het witte paard. Dat hij leiding neemt, dat hij initiatief neemt. En de meeste vrouwen zeggen, ja, dat deed hij vroeger ook wel, toen we een verkering hadden. Toen nam hij me ergens naartoe, verraste hij me. Toen ging hij echt, deed hij echt zijn best, maar nu niet meer. Daar heeft hij hulp bij nodig, van jou. Hoe dan niet, eerst? Ten eerste niet door te chanteren. Wij weten, mannen, dat jullie alle kaarten in handen hebben. Dat weten we. Dat hoef je niet uit te spelen, die kaarten. Door niet te domineren. Ook al ben je slimmer, hè? Geef hem de ruimte om leiding te geven. Je hoeft niet altijd het laatste woord te zeggen. Laat hem fouten maken. Je hoeft niet te zeggen van, zie je wel, had ik toch gezegd. Ja, dat weten wij echt wel, dat je dat gezegd had. En als we een andere keuze maken, En ik heb er ook bijgeschreven, bid voor je man. Hè? Heel goed om ook even voor hem te bidden. Als derde, hem niet afvallen in bijzijn van anderen. Dit is killing. Dit is killing. Niet bij je vriendinnen, maar ook niet waar de kinderen bij zijn. Er is niks ergers dan dat je als man door je vrouw eventjes in de maling genomen wordt. Of even af, ja, waar de kinderen bij zijn. Dat is niet respectvol. Maar wel, help je man omhoog te zijn, om verantwoordelijkheid te nemen door zijn leiderschap te volgen. En wanneer volg je zijn leiderschap? Dat is juist op de momenten dat je niet met elkaar eens bent. Want het is namelijk makkelijk als je met elkaar eens bent. Oh, ik volg jou wel, zolang we alles doen wat ik zeg. Nee, op de momenten dat je er niet uitkomt en je van mening oneens bent, dan is het juist belangrijk om toch mee te gaan. En natuurlijk zijn er grenzen bij, hè? Natuurlijk zijn er enorme grenzen. Je man is niet het uiteindelijke gezag in Nederland. We hebben de politie, er zijn hele andere dingen. We hebben de overheid. Als er dingen die gebeuren die illegaal zijn of niet door de beugel kunnen, kan je altijd escaleren. Maar meestal is dat niet het geval. Meestal gaat het over kleine dingen. Moedig hem aan, heb ik hier opgeschreven, om het initiatief te nemen. Mijn vrouw zei wel eens, ik ben jouw cheerleader. Ja, dat, mannen willen graag cheerleader. Als jij hem aanmoedigt, geweldig. Vul zijn zwakke gebieden aan. Geen stille rebellie. Heb, en dat is heel moeilijk, onvoorwaardelijk respect voor hem. Dit is niet altijd gemakkelijk. Zowel voor de mannen niet, denk ik. Voor de vrouwen zeker niet. En daarom schrijft Paulus in deze tekst, richt je op Jezus. Jezus heeft jou zo lief, dat hij zijn leven gegeven heeft op een kruis. Zichzelf helemaal heeft overgegeven. En als je die liefde mag ervaren, als je Gods liefde mag ervaren in je leven, is het veel gemakkelijker om hiervan uit te delen, dat hij er kracht voor geeft. Ik kijk naar de tijd, mijn versie 1 van mijn preek duurde 1,5 uur, dus ik heb iets teruggesneden. Het is toch tijd, en ik wil met jullie vragen, van, denk je nou eens over na? Ik kan me voorstellen dat het veel vragen oproept. Kijk hoe je hier samen vorm aan kan geven. Ik zit niet altijd bij jullie op de bank. Dus kijk hoe je samen vorm aan kan geven. Ook als je hier heel anders over denkt, hè, dat mag. Je bent en blijft altijd welkom bij de brug. Maar uit eigen ervaring kan ik vertellen hoe fijn het is als dit goed werkt. Tussen man en vrouw. Dus probeer het eens uit. De serie duurt nog zeker 2 weken. Misschien al 4 als je even rekent tot aan de volgende serie. Probeer het een keer uit en kijk eens hoe het werkt bij je thuis. Het komend jaar, ik zei al, mijn eerste feest was 1,5 uur. Ik kan hier denk ik wel 5 uur over praten. Zou ik wel eens graag een keer een huwelijksweekend willen organiseren voor getrouwde stellen. Om hier een keer wat dieper op in te gaan. Met name het liefde- en respectverhaal. Er zijn ook hele mooie boeken over. Als je interesse in hebt, laat het mij weten. Dan gaan we het gewoon organiseren. En dan kunnen we een keer wat dieper gaan dan hier in 1,5 uurtje op zondag. Ik wil afsluiten met gebed en dan gaan we verder met muziek maken. Vader God, wat een moeilijk onderwerp, Heer, soms. Heer, maar u heeft ons anders gemaakt. Heer, heel mooi. Ik ben dankbaar dat mijn vrouw heel anders is dan ik. Heer, daar kunnen we ook heel erg van genieten, dat we zo anders zijn. Maar soms botst dat, Heer. En ik denk dat het ook in de relaties van de mensen hier is, Heer. En ik bid, wilt u bij ons zijn? Wilt u ons kracht geven om hier te doen wat u ons oproept? Om te beter te begrijpen waarom u dit doet. En dat we de effect hiervan mogen merken in onze relaties. Heer, help ons om met u te worstelen over deze thema's.